Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smiet. Al maandenlang gaat het over landbouw, stikstof, piekbelasters enzovoorts. Het lijkt soms zo ingewikkeld, waar gaat het eigenlijk over? Deze week zoomen we in op één onderdeel, het landbouwakkoord. Daarin moeten het kabinet en de agrarische sector het eens worden over de lange termijn. Hoe ziet het boerenlandschap er over 20 jaar uit? Welke pijnlijke maatregelen zijn daarvoor nodig en wat krijgen boeren ervoor terug? Het overleg is al maanden bezig en is nog steeds niet klaar. Ik ga het over hebben met onze Haagse stikstofexpert Auke van Eijsten. Auke, welkom.
Dank.
Hey, jij was deze week een keer 's avonds heel laat op pad voor dat landbouwakkoord. Vertel even wat je daar deed.
Ja, dat was woensdagavond en een klein stukje van donderdagnacht. Woensdag was een van die vele momenten in het landbouwakkoord dat het tegelijkertijd D-Day leek en het aan de andere kant ook heel erg dicht bij het einde zat. Het leek ook op een gegeven moment weer helemaal uit elkaar te klappen. En het landbouwakkoord, waar we het zo nog langer over gaan hebben, dat is eigenlijk een soort politieke rollercoaster geweest de afgelopen maanden. Waarbij partijen hebben gedreigd op te stappen, dan weer progressie zat, dan weer terugslag en soms tot 7 uur 's ochtends wachten om te horen dat er eigenlijk nog niets is uitgekomen. Dan leek alles verloren en wordt er toch weer doorgepraat. Het is ook emotioneel, denk ik, voor de betrokkenen een lange rit.
Oké, okay. We gaan het over de inhoud hebben en straks ook een beetje over de politieke spanning die er omheen hangt. Maar neem ons eerst even mee naar het hele begin. Hoe is dat landbouwakkoord precies begonnen? Of het overleg daarover?
Ja, het landbouwakkoord is een idee van Johan Remkes, de stikstofbemiddelaar. We herinneren ons denk ik allemaal nog wel die boerenprotesten van de afgelopen jaren in 2019. Een beetje begonnen in de wat meer extreme vorm. Trekkers naar het Malieveld voor de Tweede Kamer. De stad Den Haag die door het leger moest worden gebarricadeerd bijna. Het kabinet lag echt overhoop met de boerensector. Dat zag ook eigenlijk helemaal niet goed uit. Dat praten lukte niet meer. Daar is op een gegeven moment Johan Remkes bijgehaald. Een VVD'er, een oud-minister, een oud alles ongeveer in de politiek. En hem is gevraagd, wil jij gaan bemiddelen? Wil jij een gespreksleider worden tussen aan de ene kant het kabinet en aan de andere kant de boeren? Niet alleen de boeren, ook heel veel andere belangenorganisaties, maar toch vooral die agrarische sector. En Johan Remkes heeft uiteindelijk een heel dik rapport opgeleverd. Vorig jaar oktober was dat. En een van de adviezen die hij daarin deed was, ga met al die belangenorganisaties om tafel zitten, kabinet, en kom met een landbouwakkoord, een lange termijn visie op die agrarische sector. Dus hoe moet het er niet over een paar maanden, over een jaar, ook niet in 2030 uitzien, maar hoe moet het er de komende 20 jaar ongeveer uit gaan zien? Dat is zijn advies geweest, dat heeft het kabinet overgenomen. En dat is ongeveer waar we sinds januari naar zitten te kijken.
Oké, want die onderhandelingen zijn ook begonnen in januari?
Ja, januari ging het echt van start. Kwam het echt een beetje op gang ook. En dat zijn onderhandelingen die vaak... Het zit eigenlijk in elkaar als... heeft één hoofdtafel heeft dit landbouwoverleg. En 6 sectortafels. Die sectortafels, dat zijn dus de verschillende sectoren in de landbouw. Bijvoorbeeld de melkveehouders. En daar worden ook echt grote stappen op gezet. Daar zitten ook tientallen belangenorganisaties aan tafel. Maar die echte beslissingen, die worden uiteindelijk genomen aan de hoofdtafel. En als het afgelopen weken, maanden in het nieuws ging over de overleggen, dan ging het ook eigenlijk altijd over die hoofdtafel. Daar zit bijvoorbeeld minister Adema van Landbouw vaak aan, laatste tijd zeker. Boerenorganisaties als LTO Nederland, de grootste boerenorganisatie, maar ook jonge boeren, biologische boeren. Ook natuurorganisaties, supermarkten. Dus daar zit eigenlijk de hoofdrolspelers van al die sectoren, al die groepen die bijeenkomen en samen moeten gaan kijken hoe dat lange termijn visie eruit ziet. Dus ook die supermarkten, hè, want het heeft niet alleen te maken met wat moeten boeren doen, maar ook heel erg wat krijgen boeren daarvoor betaald. Als we meer biologisch landbouw willen, dan zullen we ook als consument daar bijvoorbeeld een hogere prijs voor moeten betalen. Natuur speelt een belangrijke rol. Als kunnen boeren tegelijkertijd natuurbeheerder zijn en ook agrariër en welke vergoeding krijgen zij daarvoor. Dus dat is veel breder dan alleen een gesprek tussen kabinet en boer. Dat gaat echt dat gaat heel breed.
Ja, en er zijn ook clubs die niet meepraten, toch?
Ja, zeker. Zeker als het gaat om de agrarische sector zijn er twee clubs die inderdaad niet meepraten. Eén heeft dat vanaf het begin niet gedaan. Dat is de Farmers Defence Force. Dat is een hele activistische, radicale groep waarmee ook eigenlijk niet goed te praten valt. De andere is Agractie. Dat is ook een behoorlijk radicale groep, maar wel een volwaardige gesprekspartner die ook aanvankelijk meedeed aan de hoofdtafel, dus aan dat belangrijkste overleg. Maar die zijn er in maart uitgestapt, omdat ze er eigenlijk geen toekomst meer in zijn. Ze hadden er geen vertrouwen in dat het nog tot een goed einde zou leiden.
Oké, maar goed, dat een club als die Farmers Defence Force, die kennen we natuurlijk allemaal van de hooibalen op de snelweg en het vrij radicaal protest. Is dat niet omineus dat die er überhaupt niet bij zitten? Want zelfs als er een landbouwakkoord komt, dan gaan die alsnog de snelweg op.
Ja, dus misschien is dat ook wel juist de reden dat er valt nu. Ze hebben wel een uitnodiging gekregen overigens hoor. Maar er valt nu eenmaal niet zo heel goed mee te praten. De kans is ook klein dat je daarmee tot een akkoord komt. Het is overigens ook weer niet een hele grote groep boeren die zich daar echt bij aansluiten. Je ziet de vlaggen en de stickers en de logo's bij boerenprotesten vaak wel gretig uitgedeeld worden en ook rondslingeren. Maar organisaties als Agractie en zeker LTO ook nog steeds vertegenwoordigen toch echt een veel grotere groep boeren. Maar er bestaat inderdaad een kans dat als het landbouwakkoord straks toch tot een goed einde komt, dat er alsnog boerenprotesten komen, omdat een deel van de boeren zich niet vertegenwoordigd voelt.
Oké. Die onderhandelingen, die duren lang, die zijn traag, die zijn stroperig. Wat zijn nou eigenlijk precies de grootste twistpunten daarin?
Ja, dit gaat dus over de brede kijk op hoe de boerensector de komende pakweg 20 jaar uit moet zien. En dat gaat dus ook heel erg over de inrichting van Nederland. Waar willen we wat voor landbouwactiviteiten? Waar willen we biologische boeren? Hoe kunnen boeren ook onderdeel worden van de natuur in de omgeving? Heel veel daarvan is ook gewoon al wel gelukt. Er zijn echt best grote stappen gezet op de samenwerking, op de overleggen die hebben plaatsgevonden. Maar inderdaad, je noemt de twistpunten. Er zijn uiteindelijk nog grofweg 4 à 5 onderwerpen waar nog steeds over gesproken wordt. Vooral ook aan die hoofdtafel. Dat is onder meer dus waar ik het eerder over had. Hè, van hoe zit het bijvoorbeeld ook met de pasmelders? Dat zijn boeren die in een eerder stadium, jaren geleden, geen vergunning hoefde, maar door veranderende regels dat toch moeten en dus eigenlijk een soort illegaal boeren. Nou, dat is een enorm probleem. Hoe ga je om met hen? Maar ook bijvoorbeeld, hoeveel koeien willen we per hectare? Het kabinet overweegt een maximum aantal per hectare. Dat moet naar beneden, vindt het kabinet. En dat zou voor bijvoorbeeld veel melkveehouders toch wel heel ingrijpend zijn. Want die zitten er nu vaak boven. En tenslotte is er ook een grote kwestie over grond. Dat klinkt heel logisch. Het gaat tenslotte om grond, maar wat doe je hoe gebruik je die grond precies? Dat is niet of landbouw of natuur. Er is ook een optie dat het een soort combinatie is van landbouw en natuur. Een soort landbouwgrond met hele strenge eisen. Veel te strenge eisen als je het aan de boeren vraagt. Aan sommige boeren in ieder geval. Dus ook daar zit een twistpunt. En eigenlijk zitten we in die fase dat het over die 4 à 5 zaken echt nog niet een akkoord is. Daar zitten we nu al wekenlang tegenaan te hikken. Je vraagt je soms ook af, hoe kun je zo lang onderhandelen over relatief zo weinig punten? Op een gegeven moment weet je toch wel wat de ander vindt. Nou, hak wat knopen door, maar blijkbaar zit er in die overlegkamers toch nog net elke keer toch weer ergens een ingang om weer een half uur tot een uur eraan vast te plakken. Dus ja. Daarom wordt het soms erg laat.
Oké, maar aan de andere kant hoor je ook steeds een soort opluchting dat het niet is mislukt tot nu toe.
Ja, er hangt ook best veel van af. Als dit akkoord zou worden gesloten, zou dat best historisch zijn. Dat is een akkoord dat heel breed gedragen zou worden op dat moment met heel veel organisaties. Het betekent ook dat die woede onder de boeren, die protesten die we eerder hebben gezien, dat die misschien niet zo hevig zal terugkeren. Dat je die boeren er echt bij betrekt. Dat je niet als kabinet vertelt, dit moeten jullie gaan doen, maar dat je het samen doet. En vanuit het kabinet klinkt ook wel voortdurend, ja, dit is echt het beste aanbod dat boeren misschien wel ooit zullen gaan krijgen. De kabinet heeft naar eigen zeggen ook flink willen bewegen, willen opschuiven in die onderhandelingen. En er is ook wel de gedachte dat de boeren vertegenwoordigers, en zeker als het gaat om LTO Nederland bijvoorbeeld, dat die dat ook weten. Alleen dat zij zelf wel worstelen met aan de ene kant die onderhandelingen waar ze in zitten en het begrip dat ze ook hebben misschien voor de plannen die er liggen En aan de andere kant best soms wel een activistische achterban. Dus je moet het verhaal ook wel kunnen verkopen aan bijvoorbeeld je leden. Want als die niet akkoord gaan, dan kan de club alsnog, dan is er alsnog geen akkoord in het hele landbouwoverleg.
Deze week was er dus weer een belangrijke overlegronde bij het ministerie van Landbouw, waar jij daar voor de deur stond te posten. En daar kwamen allemaal prominente ministers binnen, buiten Adema van Landbouw. Premier Rutte verscheen weer. Wie waren daar nog meer van het kabinet?
Ja, dat waren de 6 in totaal. Dat is best wel bijzonder, want deze overleg gaan vooralsnog altijd gewoon met minister Adema. En soms had er ook nog een andere bewindspersoon bij, als het over specifieke zaken ging ook. Maar nu het in de eindfase komt, wordt er wel echt flink opgevoerd. Ja. En dat zag je eigenlijk al een paar weken geleden. Toen was het nog in Villa Ockenburg in de buurt van Den Haag. Was er een overleg dat uiteindelijk tot 7 uur 's ochtends duurde. En rond middernacht kwam opeens Mark Rutte, premier Rutte, aanrijden in zijn Saab. Omdat hij erbij was gebeld. Omdat het dreigde te mislukken. Het zag er niet goed uit. Toen heeft minister Adema van Landbouw even met de premier gebeld. Van joh, kom even helpen. Dat heeft toen niets opgeleverd. En woensdagochtend is er opnieuw overlegd in die Villa Ockenburg rond Den Haag. En opnieuw was er een situatie waarin het echt misdreigde te gaan. Op een gegeven moment heeft Jaak van der Tak, de voorman van LTO, gezegd: jongens, laten we de boel maar opschorten. Want we komen er niet uit. En hij zag er ook weinig hel in op dat moment om er nog uit te komen. Wat tot grote verbijstering leidde eigenlijk bij het kabinet. Die zagen dat totaal niet aankomen. Van der Tak leek juist positief. Toonde zich enthousiast over het concept dat er tot dat toe lag. En opeens toch dat moment waarop hij zei: laten we er in ieder geval voorlopig maar mee kappen. En toen heeft minister Adema inderdaad gezegd: nou, luister eens, dat is wel heel rigoureus. Laten we het nou nog 1 keer proberen. En toen zijn ze s'avonds op het ministerie van Landbouw, woensdagavond, zijn ze weer bijeengekomen. Niet alleen Van der Tak, maar het hele bestuur van LTO, 4 man. En ook niet alleen minister Adema, maar nog 5 collega-ministers. Dat was minister Harbers van Infrastructuur, Van der Wal van Stikstof, natuurlijk ook een belangrijke speler. Hugo de Jonge, die over de woningbouw en de ruimtelijke ordening gaat. Maar ook minister Jette van Klimaat en niet de minste, de premier zelf, Mark Rutte weer. Dus 6 man van het kabinet tegenover 4 man van LTO. Duurde weer lang, maar het zag er eigenlijk heel slecht uit. Het leek echt mis te gaan. Er werden al in sommige media gesproken van een geklapt akkoord. Het zou helemaal over zijn. En dan, vanuit dat oogpunt, is het toch wel weer redelijk goed geëindigd door toch nog. Om 1 uur kwamen ze naar buiten en was de boodschap: ja, we gaan toch nog verder. Er is door het kabinet bewogen, melden zowel het kabinet zelf als LTO. En er was toch blijkbaar nog reden genoeg om die onderhandelingen voor te zetten. Dat gaat volgende week dan uiteindelijk verder. Dat moet dan echt de laatste dag worden, maar dat hebben we wel vaker gehoord. Ja, en het is intussen natuurlijk wel juni. We zitten al sinds januari, zijn we hiermee bezig. Het gaat echt al wekenlang over die laatste puntjes op de i. Hele lastige puntjes, maar in het geheel ook weer niet. Er is ook al wel over heel veel akkoord. Dus je zou zeggen dat het nu wel echt in een eindfase zit. En als je al die partijen langs gaat en hoort wat zij zeggen, dan moet er volgende week toch ook wel echt definitieve knopen worden doorgehakt.
Over die zware delegaties gesproken, want jij zegt dus dat hele LTO-bestuur kwam opeens opdraven en 6 man van het kabinet. Wordt er dan een soort powerplay van onze delegatie is zwaarder dan die van jullie?
Ja, als dat al zo is, dan wordt dat natuurlijk niet gezegd. Dus je moet daar een beetje rondbellen. En wat je wel hoort inderdaad is dat het hele LTO-bestuur is uitgenodigd omdat zij dan tegelijkertijd ook allemaal maar moeten zeggen of ze het wel of niet willen. Wat je nu vaak had, is dat Sjaak van der Tak, de voorman, dan misschien wel enthousiast was. Maar dan ging hij terug naar zijn bestuur en dan hoorde hij van de vertegenwoordigers van het zuiden en van het noorden van Nederland: jonge Sjaak, waar kom je nou mee thuis? Dit willen we helemaal niet. En de gedachte is wel, ja, als je zet die gasten maar gewoon tegenover al die kabinetsleden. Je weet, we weten allemaal hoe premier Rutte kan praten als brugman. Als je die tegenover die LTO-bestuurders zet, dan is er misschien toch nog een hele hoop mogelijk.
Ja.
Tegelijkertijd heeft Adema ook al die andere ministers meegenomen. Omdat aan de andere kant bij Adema juist altijd, over Adema was juist altijd te vrees. Ja, de minister wil misschien wel, maar krijgt hij ook de rest van het kabinet mee? Krijgt hij eigenlijk wel D66 bijvoorbeeld mee? Nu zitten er van elke partij, zat er woensdagavond dus in ieder geval één minister. En zo heb je eigenlijk aan beide kanten, zowel bij de boeren als bij het kabinet, het volledige mandaat. Dus je weet wat we hier bespreken, dat wordt echt door iedereen gedragen. Dat was een beetje de gedachte achter die grote delegatie inderdaad.
Oké, okay. Maar het is dus niet zo dat zo'n minister Adema dan echt helemaal wordt overvleugeld door Rutte en Hugo de Jonge en Christian van der Wal. Terwijl Adema eigenlijk de hoofdrol zou moeten spelen in dat proces.
Ja, nou, het is bij woensdagavond is het wel zo geweest dat in principe dan Mark Rutte de voorzitter van dienst is, zonder dat dat echt officieel misschien wordt aangewezen. Maar die neemt dan wel de leiding inderdaad bij zo'n gesprek. Ik denk dat Adema dat geen probleem vindt. Uiteindelijk wil je ook dat akkoord er komt. Zeker hij. Het is eigenlijk het enige wat hij heeft gedaan sinds hij is aangetreden. Hij is ook met heel veel andere dingen bezig geweest. Visserij, glastuinbouw, et cetera. Maar zijn grootste wapenfeit moet dit worden. Dit landbouwakkoord. Dus er is hem ongelooflijk veel aan gelegen dat ook lukt. En als je dan de hulp van de premier moet inschakelen. Ja, is dat dan een schande? Ik denk het niet. Ik denk dat hij dat zichzelf prima even aan de kant schuift. Om uiteindelijk tot een akkoord te komen. Ook omdat je dus dat mandaat moet hebben. Hè? Er moet het gevoel zijn bij de gesprekspartners dat niet alleen Piet Adema dit leuk vindt, maar dat ook Mark Rutte dat leuk vindt. Dat ook D66 en CDA en ChristenUnie dat leuk vinden.
En niet te vergeten, die LTO-voorman Sjaak van der Tak moet het allemaal leuk vinden. Die zien we natuurlijk ook heel vaak in beeld. Het is een machtige club, dat LTO. En daar hoor je ook soms geluiden van wij eisen dat het kabinet beweegt. En wij stellen een deadline voor een akkoord van 21 juni, was het geloof ik. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Want het is toch het kabinet die dat regeert. En dat moet bepalen hoe het proces eruit ziet.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat het kabinet is uiteindelijk voortgekomen uit een democratisch gekozen meerderheid. Dus ga gewoon regeren, maak zelf beleid. Het is ook uiteindelijk wel de ultieme consequentie als het landbouwakkoord zou mislukken. Dan heeft het kabinet ook gezegd, dan komen wij zelf met die plannen. Maar het zit ook in het Nederlandse DNA om te polderen. Om met elkaar in gesprek te gaan, met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Om samen eruit te komen. Dat woord samen, dat zit er ook altijd diep in. Omdat zie je ook dat zie je niet alleen bij de landbouw, hoor. Dat zie je ook bij de pensioenakkoorden bijvoorbeeld. De cao-onderhandelingen. Je ziet dat ook hier. En daarnaast speelt natuurlijk ook echt dat die vrees voor die trekkers op het Binnenhof. Je wilt niet weer die woede onder de boeren hebben die we eerder hebben gezien. Dat is bedreigend geweest, ook voor veel politici, ook voor ministers. Dat wil je voorkomen. Het heeft ook echt grote gevolgen gehad voor het land natuurlijk. Hè. Misschien niet direct altijd lege schappen, maar je zag wel dat het maatschappelijk echt een grote rimpeling teweegbracht. Dat wil je voorkomen. Als je er samen uit kunt komen, dan is dat in het Nederlandse DNA nu eenmaal echt de meest wenselijke oplossing. Als dat niet lukt, dan heeft het kabinet inderdaad ook wel gezegd, dan gaan we het gewoon zelf doen.
Oké, okay. Samen eruit komen. Een belangrijke factor in het hele overleg is ook de natuur. Hè? Natuurbehoud. Nou, zit de natuur zelf niet aan tafel? Hoe worden die belangen precies vertegenwoordigd?
Nou ja, natuurorganisaties zitten wel aan tafel. Dus je moet er maar van uitgaan dat die ook in het belang van de natuur onderhandelen. En we hebben natuurlijk ook een minister voor natuur, Christiane van der Wal. Dus het landbouwakkoord wordt vooral gedaan door Piet Adema, de minister van Landbouw. Minister van der Wal gaat voor een groot deel over natuur. En natuurlijk over dat andere heikele onderwerp, stikstof.
Over stikstof gesproken. Dat is natuurlijk een van de grote splijtzwammen ook in de coalitie. Is er een bruggetje te maken naar het landbouwakkoord en het eventueel mislukken daarvan en dat zware stikstofdossier in het kabinet?
Heel grof zou je kunnen zeggen dat het stikstof eigenlijk het zure is. Dat is eigenlijk niet. Dat is, wat er ook uitkomt, het is niet een leuke boodschap, wordt dat voor boeren. En aan de andere kant zou het zoet dan moeten zijn dat lange termijn beeld. Hè, van hoe gaan we er nou voor zorgen dat de boer in Nederland echt de toekomst heeft en daar ook nog een beetje leuk aan kan verdienen. Inderdaad, dat zijn twee losstaande onderdelen, maar die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Als het een mislukt, dan gaat het andere ook trager. Dan is in ieder geval een hoop chagrijn aanwezig op het departement van landbouw en ook bij de boerensector. Het staat in die zin wel los dat je bij de stikstofplannen natuurlijk bepaalde regelingen hebt die ook echt voor de korte termijn gaan. We hebben pas de piekbelastersaanpak heeft het kabinet gelanceerd.
Kan je daar misschien nog iets meer over vertellen? Want dat was begin deze week, hè?
Ja, klopt. Het kabinet heeft zo'n ongeveer 3000 bedrijven op het oog die heel veel stikstof uitstoten op kwetsbare natuur. Die krijgen tot volgend jaar april krijgen zij de kans om zich uit te laten kopen door... Als zij willen stoppen, krijgen ze daar een vergoeding voor van 120% van hun bedrijfswaarde. Dat is dat wordt door minister Van der Wal zelf een zeer royale regeling genoemd. Een regeling die ook eenmalig is. De pikbelastingaanpak is erop gericht om zoveel mogelijk stikstofruimte terug te krijgen. Dus die grote uitstoters, als ze niet stoppen, kunnen ze ook verplaatsen naar gebieden waar het probleem niet zo groot is. Met technische snufjes zorgen dat die stikstof wordt teruggedrongen. Of gewoon iets heel anders gaan doen op het erf waar ze zitten. De bedoeling is dat dus al die stikstofuitstoot die we nu hebben, dat die in ieder geval dat daar een flinke hap uit wordt genomen. Zodat je eventjes iets ademruimte hebt. Zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend aan bouwprojecten. Zodat die pasmelders waar we het eerder over hadden, dat die misschien hun vergunning kunnen krijgen. Dat is de piekbelastersaanpak. Daarnaast speelt stikstof natuurlijk ook op de lange termijn. We hebben het vaak in de politiek over 2030 of 2035, de deadline voor de doelen. Maar op de weg daarnaartoe worden er tientallen maatregelen genomen die vele miljarden gaan kosten. Daar is een groot fonds voor in oprichting. De Kamer moet er nog mee akkoord gaan, de Eerste Kamer. Dat is ook een politiek spel dat nog lang niet is uitgespeeld. En daar zit wel een brugje met het landbouwakkoord. Want veel van de maatregelen in het landbouwakkoord worden betaald met het stikstofgeld. Het is heel ingewikkeld, maar ze hebben uiteindelijk inderdaad ook met elkaar te maken. Het stikstof is misschien nog meer wel een politieke discussie. Want dit landbouwakkoord wordt echt aan tafels gevoerd met de belangenorganisaties. Het stikstofbeleid wordt ook heel veel uitgevochten in het kabinet en in de coalitie.
Ja, je noemde net 2030, 2035 het lange termijn beleid, maar het is al bijna 2030. Ik bedoel, hoe lang zijn we hier al mee bezig? Dat jaar komt steeds dichterbij.
Ja, middellange termijn misschien inderdaad. Ja, het is in ieder geval, je hebt ook wel beleid dat echt komende maanden / jaren al voor ingrijpende veranderingen gaat zorgen. En dat stikstofbeleid en de deadline van 2030 of 2035 is vooral ook een politiek vraagstuk. Omdat het is nu 2035 en het gaat dan over dat ongeveer 3/4 van de kwetsbare natuur in Nederland, die moet onder de kritische depositiewaarde liggen. En dat is eigenlijk de grens. Als je daar boven zit, dan is er het risico dat er natuurschade oploopt. Als je eronder zit, is het wel zo'n beetje goed. 3/4 moet daar in 2035 onder liggen, staat nu in de wet. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dat 5 jaar eerder moet, naar 2030. En daar zijn de 4 partijen het dus ook over eens geweest, de 4 coalitiepartijen. Maar inmiddels is de situatie veranderd. We hebben die protesten gehad. We hebben de provinciale statenverkiezingen gezien met de monsterwinst van de boer-burgerbeweging. En recent heeft het CDA gezegd, we willen toch niet naar 2030. We willen naar 2035. We willen het herhouden waar het nu is, zodat we 5 jaar langer hebben. Nou, dat is een grote politieke kwestie geworden. Ze willen eigenlijk gaan heronderhandelen over het coalitieakkoord. Dat willen ze ook binnenkort gaan doen, maar daar is nog geen sprake van. Je zit een beetje in een soort niemandsland. Aan de ene kant geldt gewoon nog de huidige wet en tegelijkertijd ook het plan om die wet te wijzigen. En ten derde ligt er dus ook weer het plan van het CDA om dat voorgenomen wijzigingsplan te wijzigen. Nou ja, Zo ingewikkeld als het nu overkomt is het ook eigenlijk. Dus ja. Waar dat gaat eindigen weten we niet, maar dat het heel gevoelig en ook mogelijk explosief in de coalitie is, in het kabinet, dat is wel duidelijk.
En om nog elementen aan toe te voegen aan die ingewikkelde puzzel, hebben we ook de provincies nog, waar op dit moment allerlei collegevormingen plaatsvinden. Hoe staat het daarmee?
De provincies hebben een heel belangrijke rol in de hele landbouw- en stikstofbeleid. Zij gaan eigenlijk over de uitvoering daarvan. Zij moeten onder meer in juli hun gebiedsplannen aanleveren. Dat zijn eigenlijk de plannen waarin zij uitleggen hoe ze het landelijke beleid gaan vormgeven. En inderdaad, er worden momenteel ook overal colleges gevormd. Je ziet dat de boer-burgerbeweging bijvoorbeeld overal, bijna overal in de coalitie gaat komen. Ook het CDA. We hebben nu al gezien dat in Limburg bijvoorbeeld over de stikstofdeadline wordt gezegd, we houden ons aan de wet. Die is nu 2035, maar die kan veranderen. Maar in Gelderland hebben we bij een veel rechtsere coalitie gezien dat ze zeggen, we gaan gewoon op 2035 mikken. Niet 2030, dat gaat ons te snel. Dus het is inderdaad nog spannend hoe dat gaat ontwikkelen. En dan krijg je ook, op een gegeven moment wil je ook als landelijke overheid niet lijnrecht tegenover de provincie staan. Dan wordt het echt heel onprettig. Dus dat zijn allemaal aspecten die gaan meespelen in dat politieke spel en die onderhandeling in het kabinet. Dus we zijn er nog niet uit. Nee. En hoe het precies gaat aflopen, dat is ook echt lastig te zeggen.
Hey Auke, over een paar weken begint het zomerreces. Met wat voor gevoel gaan we dat zomerreces in?
Ja, dat ligt ook een beetje aan je plannen voor de zomer, Christophe. Maar politiek gezien wordt dat inderdaad heel onzeker. Niet alleen over stikstof, hoor. Er zijn echt meer thema's. Denk bijvoorbeeld aan de asielopvang die nu al piept en kraakt en alleen nog maar meer te verduren gaat krijgen. Ook daarover groot verdeeldheid in de coalitie. Als het gaat over landbouw en stikstof, dan denk ik dat we komende weken echt het einde gaan zien van het landbouwakkoord. Hè, welke kant dat ook op gaat, of dat een goed einde heeft of mislukt. We gaan denk ik ook zien dat er in veel meer provincies colleges worden gevormd en dus ook een soort werkelijkheid gaan creëren waar je maar mee moet omgaan. Daarnaast denk ik dat die heronderhandeling van het CDA binnenkort zal plaatsvinden. Dat wordt dus echt een politieke kwestie. Dan moeten de hoofdrolspelers, de kopstukken van de partijen bij elkaar gaan zitten. Om gewoon eigenlijk de hoofdafspraken open te breken. En opnieuw te gaan kijken. Wat wil jij, wat wil ik, wat kunnen we leiden, wat kunnen we verkopen aan de achterbannen. En daarnaast heb je inderdaad nog die andere regelingen die er tussendoor lopen. De piekbelastingsregeling. Hoeveel boeren gaan zich laten uitkopen? Als dat er heel weinig zijn, dan is eigenlijk het plan een beetje mislukt. En dan hangt er ook weer allerlei mogelijk dwingende maatregelen boven de markt. Tegelijkertijd denk ik dat dit ook wel over de zomer heen kan worden getild. Het is niet iets dat per se nu of over een paar weken af moet zijn, dit hele beleid. Als ze er niet uitkomen, dan kunnen ze bij het asieldossier is op het VVD-congres gezegd dat ministers niet op vakantie mogen totdat er een pakket met maatregelen ligt. Ik denk dat dat voor de betrokken stikstof- en landbouwministers er toch rooskleuriger uitziet.
Oké. Helder. Dankjewel, Auke. Wij gaan gewoon lekker de zomer in, wat er ook gebeurt. Dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberken. Op onze website staan meer podcasts, www.trouw.nl/podcasts. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert een nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps of via trouw.nl/podcast.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.